You're just too marvelous. Too marvelous for words like glorious.
Dit is meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen. Vandaag zoek ik antwoord op de vraag: hoe moet het nou met het Nederlandse taalonderwijs? Ik praat daarover met Mark van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit. Mark schrijft daarnaast veel voor de tijdschrift van Genootschap Onze Taal, voor neerlandistiek.nl en hij geeft de e-mail nieuwsbrief Taalpost uit.
And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that...
Welkom Mark.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe moet het nou met het Nederlandse taalonderwijs?
Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, het is op dit moment misschien wel zo erg. We zitten zozeer op een dieptepunt. Het kan misschien alleen nog maar beter worden. Dus op dit moment dreigt er een enorm tekort aan leraren. En dat heeft van alles te maken met het feit, de onaantrekkelijkheid van dat vak. Geldt voor veel vakken, maar geldt in het bijzonder voor Nederlands. Dus er wordt gezegd, over 1,5 jaar hebben we misschien in Nederland iets van 5.500 leraren tekort. En in Vlaanderen is het iets beter, maar ook niet echt florissant. Dus het kan alleen maar beter worden, dat is het goede nieuws.
Ja, maar hoe komt dat dat zo'n mooi vak toch zo onaantrekkelijk gevonden wordt?
Ja, het is denk ik een soort samenloop van omstandigheden geweest. Maar ik zelf ben geneigd om het een beetje historisch te zien. En de wortel ligt dan zo'n beetje in de jaren 80, 90. Toen werd er eigenlijk voor het laatst echt gediscussieerd over de invulling van het vak. Het is daarna ook niet meer veranderd. Maar dat ging gepaard met een soort hele grote strijd. Dus aan de ene kant mensen die zeiden, er moet vooral veel kennis in het vak Nederlands zitten. Kennis van literatuurgeschiedenis, kennis misschien van de grammatica, kennis misschien van de geschiedenis van de taal, enzovoort. Tegenover mensen die zeiden, nee, het is een vak voor vaardigheden. Dus onze leerlingen moeten vooral worden opgeleid tot mondige burgers. En daarvoor is het nodig dat ze goed zakelijke teksten kunnen lezen. Dat ze goed misschien zelf kunnen schrijven. Dat ze zich mondeling goed kunnen uiten enzovoort. En ik denk in die strijd zijn die standpunten een beetje op de spits gedreven. Dus het werd heel erg extreem het ene of heel erg extreem het andere. Terwijl ik denk dat het eigenlijk gecombineerd zou moeten worden. En toen hebben die vaardigheden mensen gewonnen, zou je kunnen zeggen. En die hebben dus toen ook, toen is het Nederlands voor een groot deel een soort dienstmaagd geworden van andere vakken. Dus bij Nederlands zou je dan leer je lezen. En bij geschiedenis ga je echt lezen. Bij Nederlands ga je schrijven en bij andere vakken ga je echt een inhoudelijke presentatie geven.
Ga je ergens over schrijven?
En doet het ertoe waar je over schrijft en waar je over leest? Het is natuurlijk bijvoorbeeld bijzonder dat het eindexamen in Nederland, in ieder geval is een centraal eindexamen, en dat centraal eindexamen gaat over lezen. En wat je leest is van alles en nog wat. In ieder geval, zo was het heel lange tijd. Je leest van alles nog wat over allerlei onderwerpen. Maar eigenlijk niet over taal. En ook niet over literatuur. Terwijl als je een geschiedenis of zelfs een wiskunde examen doet, daar wordt nu wel eens over geklaagd van, daar wordt eigenlijk vooral taal getoetst. Het is aan alle kanten is dat eigenlijk een beetje ongelukkig uitgepakt. Maar vooral bij Nederlands. Dus vooral bij Nederlands is er heel veel aandacht voor de leuke en vooral ook voor de interessante en de uitdagende dingen. Die is ten koste gegaan van die hele grote en nogal eenzijdige, denk ik, aandacht voor vaardigheden.
Ja. Maar we zeggen, hè, er komt een leraartekort aan. Mensen willen geen leraar Nederlands worden, maar er is ook lage instroom bij de studie Nederlands.
Ja.
Heeft dat dezelfde oorzaak of is het iets breders?
Nou, die dingen hebben heel erg met elkaar te maken. Dus je zou kunnen zeggen, de studie Nederlands, waarvoor ik werk in Nijmegen. Maar er zijn er ook in Leiden en in Amsterdam en in Utrecht en in Groningen op dit moment. Ja, die studies die hebben eigenlijk het middelbaar onderwijs nodig aan de ene kant. Hè? Dus als het niet leuk is op de middelbare school, dan komen minder scholieren, heel logisch, die komen minder snel op het idee om Nederlands te gaan studeren. Maar aan de andere kant, als er minder mensen Nederlands gaan studeren, dan komen er dus ook, gaan er dus ook minder mensen uiteindelijk de lerarenopleiding doen. En komen er dus minder en vooral goede en gemotiveerde en leuke leraren voor de klas te staan. Dus die twee dingen zouden elkaar moeten voeden. En als dat dan eenmaal spaak gaat lopen, dan heb je in ieder geval het gevaar dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt.
Nou ja, dat blijkt.
Ja, dus dat blijkt. Ik moet zeggen dat je kan natuurlijk zo'n vicieuze cirkel altijd ook wel weer proberen te doorbreken. En ik zei daarnet, dus het is een beetje aan de ene kant een soort zwarte humor om te zeggen, we zitten zo, het is nu zo erg, het kan eigenlijk niet beter zijn. Maar ik moet ook zeggen, je ziet nu wel dat heel veel mensen inzien dat het niet goed gaat. En dat er aan allerlei kanten aan wordt getrokken. En dat betekent dat heel voorzichtig bijvoorbeeld onze opleidingen, dus niet alleen maar die in Nijmegen, maar eigenlijk overal, gaandeweg weer iets beter doen. Het is nog niet genoeg, maar gaandeweg, ja, daar is een paar jaar geleden eigenlijk denk ik wel het diepste dal bereikt. We krijgen nu ook iets meer geld om de programma's wat aantrekkelijker te maken. En zo wordt ook er gaandeweg, worden er voorzichtige stappen genomen om dat leraarschap zelf dan weer aantrekkelijk te maken. Want dat is natuurlijk ook nog een probleem. Dus wij hebben dan studenten en dan hebben we een heel leuk programma. Maar ja, de meeste van die studenten, die willen helemaal geen leraar worden. Dus die gaan iets anders worden. En, maar goed, gaandeweg kunnen we daar ook meer mensen van overtuigen. Er is denk ik nog wel een lange weg te gaan. Maar ik denk echt, we zitten net een klein beetje voorbij het diepste dal, denk ik.
En wat heeft het verschil gemaakt? Waardoor gaat de weg nu weer omhoog?
Ja, dus ik denk gewoon strijden ervoor. En dat betekent organiseren. En dat betekent bijvoorbeeld dat een van de dingen die we hebben gedaan, denk ik wel een beetje succesvol, is de universiteiten weer wat dichter bij de scholen te brengen. Dus dat wat wij op de universiteiten doen, iets toegankelijker te maken, bijvoorbeeld voor leraren. Dus het was misschien ook wel een deel van het probleem dat wij op de universiteiten dachten, nou ja, wat hebben wij met de middelbare school te maken? En dan die leraren die dus iets leuks wilden doen, die zaten dan eigenlijk met de hand in het haar. Want waar zouden zij dan dat materiaal vandaan halen?
Ja, die wisten helemaal niet hoe dat moest.
Nou ja, die waren dan, laat ik zeggen, het is gewoon heel logisch. Dus je bent dan 20 jaar geleden zelf afgestudeerd, laten we zeggen. En je denkt, nou, nu wil ik wel weer eens iets leuks doen met literatuur. Of met taalkunde, of met wat dan ook. Met dialecten. Maar waar haal ik dan materiaal vandaan dat ik goed kan gebruiken op school? Nou, dat is natuurlijk niet meteen, ligt niet meteen voor de hand. Dus wij kunnen daar best een handje bij helpen. En dat doen we dus gelukkig ook wel een beetje nu. Dus dat helpt, denk ik. Nou, het feit dat mensen het inzien, maar vooral ook. Dus als ik zeg, ja, de oorzaak lag in die hele felle en verbitterde strijd. Dus denk ik, ja, zoals zulke dingen dan gaan, die felle en verbitterde strijders, die zijn met pensioen. En ja, nu is er toch weer wat meer tijd voor nuance. Dus iedereen, natuurlijk iedereen ziet dat het ontzettend belangrijk is dat leerlingen zich goed leren uitdrukken. Dat leerlingen leren om ingewikkelde teksten te begrijpen. Hè, en zich mondeling goed kunnen uitdrukken. Dat ze ook ingewikkelde teksten kunnen, als ze ze horen, dus ze ingewikkelde gesprekken kunnen volgen. Al die dingen zijn allemaal verschrikkelijk belangrijk. Maar kennis gaat helemaal niet ten koste daarvan. Dat is juist, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat begrijpen hoe het werkt. Dus begrijpen waarom je een goede tekst, laat zeggen een overtuigende tekst, waarom je die op een bepaalde manier opzet, dat je eigenlijk helpt om dat ook beter te gaan doen. Dus als je beter begrijpt hoe de schrijvers het in het verleden hebben gedaan, kun je ook zelf uiteindelijk, denk ik, beter schrijven. En word je ook flexibeler. Want ja, het verandert de hele tijd. De techniek verandert de hele tijd. Kijk, als je 20 jaar geleden dus op school zat, had je misschien van alles geleerd over hoe je in taal moest uitdrukken, maar natuurlijk niet over hoe je op de sociale media moet uitdrukken. Nou, we weten nu al.
En jij zegt eigenlijk dat die vaardigheden die moeten steeds anders, maar door kennis te maken heb je gereedschap om je vaardigheden aan te passen.
Ja, dus door niet alleen maar een soort setje trucjes te leren van doe nu dit en doe nu dat. Ja, die trucjes die zijn altijd maar beperkt van waarde in het dagelijks leven en vooral als het dagelijks leven verandert. En als je nou begrijpt waarom iets werkt, ja, dan kun je zelf, als zich nieuwe technieken voordoen, kun je jezelf hopelijk een beetje ook weer makkelijker aanpassen. En kijk, trucjes, dat is een woord dat je veel hoort, hè? Dus als je vraagt aan scholieren, aan ouders, ook aan docenten, wat nou het probleem is, bijvoorbeeld bij het Centraal Eindexamen in Nederland, dan zeggen ze heel vaak, ja, dat zijn alleen maar trucjes. Je leert daar, je wordt daar getraind op dat eindexamen. En dat zijn trucjes in hoe je een eindexamen moet doen. Waar je dus in de rest van je leven eigenlijk niks aan hebt.
En klopt dat? Je hebt die eindexamens bestudeerd.
Ja, dus ik ben eigenlijk zelf hier heel erg bij betrokken geraakt bij deze strijd in 2013. Toen dacht ik voor de grap, laat ik weer eens een eindexamen gaan doen. Het lag toen alweer ver achter mij dat ik de laatste keer dat had gedaan. En ze staan allemaal op internet, dus je kunt ze zo doen. En de antwoorden staan er ook bij. Dus je kunt je ook jezelf nog even nakijken. Nou, toen schrok ik me eigenlijk dood over hoe het eindexamen toen was. En toen kon je dat ook echt wel zeggen. Ik moet zeggen, dus ook hiervoor geldt wel weer dat ik vind dat die eindexamens eigenlijk ieder jaar steeds beter waren. Dus 10 jaar geleden was het echt heel slecht. Zat er ook echt, moest je echt een fout antwoord geven af en toe om een goed punt te kunnen halen. Ja? Dus je moest echt aantoonbaar foute antwoorden geven. En er werd ook altijd gezegd door, dat zeiden dan ouders of leraren of examentrainers die je dus ook hebt, die zeiden dat dan tegen mij, dat je vooral tegen slimme leerlingen moest je zeggen, je moet niet het antwoord geven waarvan je denkt dat het goed is, maar het antwoord waarvan je denkt dat ze het willen horen.
Ja.
Dat is wel
een belangrijke vaardigheid in het leven.
Ja, behalve dat dit gaat dus over een volkomen anonieme ze die ergens op kantoor bij CITO werkt, die je niet kan zien. Dus het is echt een beetje gokken. Mensen konden ook geen tien halen voor dit eindexamen. Dus dan waren er leerlingen die hadden dan een 10 voor wiskunde en een 10 voor geschiedenis en een 9 voor Engels en een 7 voor Nederlands. Dat kwam ook dus heel erg voor. Heel demotiverend. En dus niet omdat dat Nederlands nou intellectueel zoveel van je vroeg, maar gewoon omdat je kon eigenlijk niet weten wat een goed antwoord was op sommige vragen. Nou, ik wil dus zeggen, het is wel leed geworden. Sorry?
Ja. Dus het is kwalitatief gewoon slecht.
Ja, dus toen was het eindexamen kwalitatief slecht. En daar hebben ze de afgelopen jaren wel heel veel aan gedaan. Dus dat is wel echt een stuk beter geworden. Er zitten ook meer dingen in die ik echt wel interessant en uitdagend vind. Een van de dingen is dat je de laatste jaren krijg je vaak over één bepaald onderwerp 2 verschillende stukken. Het gaat meestal over meningen, opiniestukken. Maar dan krijg je dus een opiniestuk en dan iemand die daartegen ingaat. En dan moet je de argumentatie van die 2 met elkaar vergelijken. Nou, dat is best ingewikkeld natuurlijk. Maar ja, dat mag natuurlijk ook wel best ingewikkeld zijn. En dat is ook wel, dat vind ik ook wel een soort reële vaardigheid die je moet hebben. Zeker. Bovendien gaat het nu de laatste jaren opeens af en toe ook nog eens een keer de teksten, in ieder geval soms, ook over taal of over literatuur.
Kijk.
Ook, dus heel langzaam komen die dingen denk ik wel, ja, worden ze wel iets beter. Maar ja, we zitten nog wel met de nasleep van die ellende van de afgelopen 20 jaar eigenlijk toch wel.
Ja. Nou is het vak Nederlands is een heel erg breed vak, hè? En wat ik me herinner gaat het van leren spellen tot analyse van hoofdpersonen van een boek. En ik herinner me ook dat het lezen voor mij als puber gaf me een enorm inkijkje in de volwassen wereld. Het gaat ook heel erg over het leven. Dus het is heel erg breed. Het is volgens mij best wel lastig als leraar om dat goed te doen. En taalkunde. En nou ja, noem het allemaal maar op. Hoe zou wat jou betreft het vak Nederlands eruit moeten zien? En hoe kan je balans vinden en samenhang tussen al die verschillende onderwerpen?
Ja, nou kijk, dus je hebt aan de ene kant heb je gelijk. Dus het is heel divers. Ik vind dat zelf eigenlijk ook nog meteen ook wel een van de aardige dingen. Dus je kunt juist leerlingen leren omdat je op heel verschillende manieren naar de werkelijkheid kunt kijken. Dus kijk, bij natuurkunde is het toch... ik wil het vak niet te kort doen, maar dat is natuurlijk wel een hele mooie en interessante methode om naar de wereld te kijken, maar het is er één. En daar zitten, bij Nederlands, daar zitten ook bepaalde beta-achtige kanten in, in de taalwetenschap met name, hè. Dus heel precies naar taal kijken en hoe die structuren in elkaar zitten. Tot en met, over het leven, burgerschap heet dat dan, tegenwoordig, hè? Dus je verplaatst in iemand anders. Je verplaatst in iemand die in een heel andere plaats staat in de maatschappij. En dat is dus lastig. Het is ook mooi. Kijk, en ik denk dat je... dus de rode draad is wat mij betreft eigenlijk juist een beetje de diversiteit. Dus we zeggen, kijk, je kunt naar taal en ook dus naar literatuur. Daar kun je op drie verschillende manieren naar kijken. Dus je kunt er naar kijken als een soort systeempje op zichzelf. Een boek kun je helemaal op zichzelf bekijken. De taal, een zin, kun je helemaal op zichzelf bekijken. Je kunt naar kijken naar iets wat zich in een mens, binnen een mens afspeelt. Dus een soort psychologische blik kun je er naar hebben. Je kunt er naar kijken als iets wat zich in de maatschappij ontrolt. Dat gaat ook weer voor allebei. En dan tenslotte maakt de maatschappij altijd een ontwikkeling door. Dus kun je er ook nog historisch naar kijken. Dus ik denk dat voor ons uiteindelijk... Dus idealiter zou dat de boodschap zijn. Dat je op die verschillende manieren naar deze fenomenen kunt kijken. En dan een beetje kunt proeven aan die verschillende manieren. En zo dus leert om op een ontspannen, maar ja... Ieder op zijn eigen niveau natuurlijk, maar van VMBO tot VWO. Op een soort ontspannen manier met die taal om te gaan. Dat je leert. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met voor MBO-scholen in Nederland. Dus dat is middelbaar beroepsonderwijs. Dat is waar je mooie beroepen leert. Van kapper tot elektricien. Heel uiteenlopende beroepen. Om daar. Een pakket voor te ontwikkelen om die te leren zelf goed na te denken over wat voor taal gebruik je nou. En dat is helemaal niet altijd per se standaard taal, is helemaal niet per se altijd het beste. Hè? Dus als je kapper bent, is het misschien soms juist wel beter om je klanten aan te spreken in het lokale dialect. Of in een taal die dichter ligt bij hoe die mensen spreken. En daar een beetje soepel mee om te gaan. Nou, als je dus een beetje begrijpt hoe taal werkt, dan kun je dat, denk ik, beter. Nou, dan blijft nog steeds natuurlijk jouw punt wel, want het is wel heel veel en heel groot. Maar ik denk dat tegelijkertijd, dat het fijne daarvan is ook wel weer een beetje, dat dan docenten ook wel de mogelijkheid geeft om hun eigen accenten te leggen. Want ik denk dat heb ik helemaal nog niet genoemd, maar volgens mij is een heel belangrijk punt ook wel dat docenten nu heel weinig tijd hebben. Ze hebben meestal heel weinig uren. Dat komt ook omdat er te weinig docenten zijn. Hè? Dus dan gaan scholen gaan dan bezuinigen door docenten gewoon minder uren per klas te geven. Dus als je daar nou wat meer ruimte voor geeft en je geeft die docenten vervolgens de mogelijkheid om te zeggen, nou, ik vind vooral literatuur, geschiedenis heel leuk. Ja, dan iemand die daar boeiend en met vuur over kan weten vertellen, dat is gewoon onvervangbaar. Maar een andere docent die denkt misschien, nou, ik vind het toch leuker om iets te vertellen over hoe straattaal in elkaar zit. Dat zijn de dingen die mij interesseren. Nou, dan is dat weer iemand die daar boeiend over kan vertellen. Dus je kunt een soort minimumpakket van, dus op zijn minst een beetje dat je moet kunnen laten zien hoe die verschillende manieren zijn van naar taal kijken. En natuurlijk kun je vervolgens je eigen accent leggen. En ik moet erbij zeggen, de basis blijft dus ook altijd dat je dus ook gewoon aandacht eraan moet besteden dat een leerling goed leert schrijven. En goed leert lezen enzovoort.
Ja, en goed kan spellen. En
al die dingen. Dat staat gewoon buiten kijf.
Ja, ga ik achter in de klas zitten ergens bij een les Nederlands. En ik zie inderdaad, omdat als je woordenboeken maakt, moet je ook heel goed weten hoe zo'n les Nederlands.
Achter in de klas zitten, oké. Ja, heel goed.
Moet je ook achter in de klas zitten, ja. Die woordenboeken zijn voor de klas.
Ja.
En ik zie die vrijheid wel. En ik zie dat vooral leraren als ze over een stokpaardje is om het oneerbiedig te zeggen. Ik heb een leraar achter in de klas gezeten die vond taalkunde heel leuk. Dus die deed allerlei lessen taalkunde.
Ja.
Dat zijn natuurlijk de inspirerendste lessen.
Ja, we hebben een beetje onderzocht een keer op een bepaald moment. Dus ook wat vinden leerlingen ervan? En hoe komt het nou dat een Nederlands een vrij slechte naam heeft onder leerlingen? En dan in de vierde klas van de zes, dan zijn leerlingen over het algemeen het positiefst. En dat komt waarschijnlijk dus door die vrijheid van de docenten. In ieder geval, dat is wat wij denken. Dus want in de eerste jaren dan moet er dus heel veel aandacht worden besteed aan spelling en ontleden. Dus zijn er een groot aantal verplichte nummers. En in jaar vijf en zes, dan gaat er heel erg naar het eindexamen worden toegewerkt. Dus dan wordt het ook weer verplicht. En jaar vier is dus de docent het meest vrij. En dat waarderen de leerlingen dus het meest.
Ja. Dus we moeten de docent meer vrijheid geven.
Ja, dat is denk ik meer vrijheid en meer uren. Dat zijn misschien wel de allerbelangrijkste criteria. Ja. Ja. Dus meer uren. Meer uren om zich goed voor te bereiden. Hè? Dat ze niet die lesjes alleen maar kunnen afdraaien. Alleen maar het schoolboek kunnen nemen. En dan razendsnel even kijken wat staat er in het schoolboek. Dat ga ik dan vertellen. Maar dat ze dus ook af en toe de tijd hebben om echt te denken. Nou, dit vind ik een leuk onderwerp. Dat ga ik zelf nou eens even voor mijn leerlingen uitdiepen. Maar zeker.
En dan dat zijn die inspirerende lessen. Ja.
Ja.
We hebben natuurlijk. We worden in de loop van de jaren doodgegooid met onderwijshervormingen. Ik hoor ook altijd uit het onderwijs dat ze daar ook heel moe van worden.
Ja.
Begrijpelijk.
Ja.
Hoe zouden we het vak Nederlands nou zo. Hoe zouden we dit kunnen aanpakken dat het weer, dat het beter wordt? Maar op een goede manier.
Ja, het is heel ingewikkeld omdat het probleem zich dus op zoveel verschillende niveaus inmiddels afspeelt. Omdat je te weinig docenten hebt.
Ja.
De docenten die er zijn, die zitten allemaal boordevol. Dus die hebben inderdaad niet zoveel zin om zich dan ook weer te gaan verdiepen in een geheel nieuwe methode. En ook voor een gevoel daar niet genoeg tijd voor. Maar ik denk dus, je moet al die dingetjes moet je gaandeweg ieder voor zich steeds een klein beetje beter maken. Het kan alleen maar stapje voor stapje gaan. Dus we moeten, wij doen dus ons best om zoveel mogelijk nieuwe leraren op te leiden. Er komt nu een commissie die wel degelijk het vak dus van de overheid in Nederland, die wel degelijk het vak gaat bekijken. In Vlaanderen is dat een paar jaar geleden al gebeurd.
Ja.
De kans zit er toch wel dik in dat dat in ieder geval een klein beetje iets meer gaat naar deze richting van iets inhoudelijker. Ik merk ook wel in mijn contacten met docenten hoe belangrijk het dus is om ze te steunen in die strijd voor meer tijd, meer uren. En van de gekke dingen vind ik ook wel dat er zijn die grote lerarentekorten. En er zijn in de hele samenleving zijn er opeens allemaal overal veel onvervulde vacatures. Dus je zou kunnen zeggen, leraren gaan kiezen met hun voeten, zoals dat heet. En dat doen ze voor een deel ook wel. Maar daar wordt nog niet heel erg adequaat op gereageerd door de. Daar wordt nog niet zo adequaat op gereageerd door de politiek of door de scholen zelf. Dus het betekent niet. Dus in een normale. Normaal. Laat ik zeggen, in een marktsituatie betekent zoiets dat de salarissen omhoog gaan en zo. En de secundaire arbeidsvoorwaarden omhoog gaan.
En schrok zich rot toen de bagageafhandelaars gingen staken.
Ja.
Ja, kreeg opeens allemaal meer geld. Ja.
Nou, precies. Ja, dus Maar op scholen werkt dat kennelijk nog niet heel erg zo. Dus ik heb onderzoek daarover gelezen dat ja, scholen die blijven eigenlijk net een beetje, net iets te gewoon scholen zouden zelfs meer kunnen betalen dan ze doen. Scholen blijven vooral ook bezuinigingen zoeken in, dus minder uren voor Nederlands uittrekken, dingen combineren. Een zorg die we ook nog wel hebben is dat, dat mensen deze problemen gaan oplossen door dan te zeggen, nou dan kan, jij kan eigenlijk ook wel leraar Nederlands worden. Of wel een docent in een ander vak.
Ja.
Of sowieso ja, mensen die een andere carrière hebben gehad. Dus ja, de problemen worden
ja,
wat dat
betreft, zijn,
nog,
ja.
Worden dus, ja, die worden nog niet overal geweldig goed aangepakt. Maar ja, ik ben dus optimistisch ingesteld. Dus ik denk, uiteindelijk moet ook daar het, hoe heet het, de wal het schip wel keren.
Ja. Wat is jouw eigen fascinatie met het onderwijs Nederlands, met het vak Nederlands eigenlijk, op de middelbare school?
Ja, nou kijk, ik ben Nederlandicus en dat ben ik ook met hart en ziel, zou ik maar zeggen. Dus dat ben ik met overgave en overtuiging. Dus ik ben dat omdat ik, en ik ben dat nog steeds, ik ben ook niet met de voeten weggegaan, omdat ik denk dat taal verschrikkelijk onderschat is, want, omdat het zo belangrijk is voor je hele mens zijn. Je haalde dat daarnet eigenlijk al aan. Dus zo'n beetje ieder dimensie van je mens zijn, daar speelt taal een rol bij.
Ja.
Met het nadenken, zakelijk communiceren, bij allerlei vormen van emoties en emoties delen, bij ja, het beleven van schoonheid, bij eigenlijk de hele wereld zoals je die om je heen ziet. Dus kijk dus waar je ook bent, terwijl je deze podcast beluistert, kijk om je heen. Vrijwel alles wat je ziet is door mensen gemaakt en vaak industrieel gemaakt. En alles wat industrieel gemaakt is, dat hebben we eigenlijk alleen maar kunnen maken doordat wij zo als mens zo efficiënt goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat we met elkaar kunnen samenwerken, komt alleen maar door taal. Hè? Dus ja, het is zo verschrikkelijk belangrijk onderdeel van het mens zijn. Tegelijkertijd is het een vrij onbegrepen onderdeel van het mens zijn. Dus veel mensen die hebben eigenlijk alleen maar een heel schimmig idee van wat het eigenlijk zo is. En dat geldt eigenlijk ook voor literatuur. Dus in ieder geval in de zin van verhalen. En dus verhalen vormen ook zo'n belangrijk deel van ons wezen, van ons mens zijn. Begrijpen hoe verhalen werken helpt je ook, nou, ook weer in deze tijd met fake news. Kijk, succesvol fake news zijn natuurlijk vaak goede verhalen. Hè? Dat is een goed verhaal. En door te begrijpen wat een goed verhaal eigenlijk is en wat dat doet, kun je ook weer veel makkelijker, ja, je kunt je veel makkelijker als burger in de mens begeven. Je leven als mens kun je beter begrijpen. Al die dingen kun je beter begrijpen. Dus ik ben heel blij dat ik dat zelf dag en nacht mag doen. Maar ik ben ook een beetje een evangelist. Dus ik gun dat eigenlijk ook andere mensen. En ik denk ook eigenlijk echt dat ja, de samenleving beter is als er meer mensen zijn die eigenlijk een beetje begrijpen hoe dat allemaal goed in elkaar zit. En dat staat dan eigenlijk nog los van dat je kunt denken, een land als Nederland of als Vlaanderen trouwens, je hebt een gemeenschappelijke taal nodig en een gemeenschappelijke kennis van die taal om een goede samenleving te kunnen zijn.
Het is een deel van je identiteit als land.
Het is deel van je identiteit als land. Het is deel van hoe je als land kunt functioneren. Hè? Dus je hebt toch, soms moeten er discussies plaatsvinden over politieke onderwerpen op hoog niveau. En dan moet er toch eigenlijk moet idealiter iedereen zoveel mogelijk daarvan mee kunnen krijgen. Dus het is heel erg belangrijk. Dus wat is het erg dat het daar dan verkeerd mee gaat? En ik ben dus goed gepositioneerd om me daarmee te bemoeien. Dus dan vind ik het ook wel mijn plicht om dat te doen.
Nou, dat is heel mooi gezegd, Mark.
Kijk, dat is mijn vak.
Ja, dat blijkt. Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen leraren Nederlands?
Ja, dus ik hoop dat we al veel jaren Nederlands hebben bereikt. Maar ik zou dus willen zeggen, organiseer je. En organiseer je met ons. Dus met ons, met al die andere Nederlandici die elders werken. En nu, dat zijn wij op de universiteiten. Dat zijn mensen bij bedrijven. Misschien ook wel bij Van Dalen, zal ik maar zeggen. Hè. Dus we hebben allemaal zo'n soort gemeenschappelijk doel. Om hier iets aan te doen. En dat lukt uiteindelijk altijd alleen maar als je je organiseert. Dus als je een leraar bent, je zit op een school, je zit in een sectie met een aantal collega's die dicht bij hun pensioen aan zitten en die denken, nou, voor mij hoeft dat allemaal niet zo nodig. Nou, er is hoop. Zorg dat je je organiseert. En dan, ja, ik denk, dat is eigenlijk toch de boodschap waarmee ik ook begon. Het gaat nu echt beroerd, maar de bodem is volgens mij echt bereikt. En zelfs denk ik al een jaar of 2, 3 geleden bereikt. En langzamerhand gaat het ook wel weer beter worden. Dus zorg goed voor jezelf, maar stem niet alleen maar met je voeten.
Nou, dat is een prachtige boodschap. Dankjewel, Mark.
Dankjewel.
Vond je deze podcast leuk? Vertel het je familie en vrienden en abonneer je via je favoriete podcast-app.